Wij gaan vanavond weer naar Obatja, is de bedoeling. Dat wil zeggen, we gaan er eerst even naartoe, want we waren in dat schriftgedeelte aangekomen, zo in de buurt van vers 17, vers 15, 16 en 17. Versen dus waarin gesproken wordt over dingen die beslist nog toekomst zijn. Dat kan geen enkel misverstand, er kan geen enkel misverstand over bestaan. Want er staat in vers 15, want de dag des Heren is nabij. Over al de heidenen, gelijk als gij gedaan hebt, zal u gedaan worden. Uw vergelding zal op uw hoofd wederkeren. Dat wordt dan gezegd natuurlijk tegen Edom. Want daar gaat deze profetie nou eenmaal over. En er staat er, want gelijk gij die er gedronken hebt op de berg mijner heiligheid, zo zullen al de heidenen geduriglijk drinken. Ja, ze zullen drinken en inzwelgen en zullen zijn alsof zij er niet geweest zijn. Maar op de berg Sion zal ontkoming zijn en hij zal een heiligheid zijn en die van het huis Jacob zullen hun erfgoederen erfelijk bezitten. Wel, het noemen van de dag des Heren hier in vers 15 houdt automatisch natuurlijk in dat deze profetieën pas vervuld zullen worden uiteindelijk en volkomen wanneer die dag des Heren aanbreekt. Dat betekent dat we weliswaar in het verleden gebeurtenissen kunnen vinden die te maken hebben met een val van Edom of iets dergelijks. In ieder geval is er van Edom in onze dagen niets meer overgebleven, althans niets aantoonbaar. Zo vreemd overigens, maar van het volk van Edom als zodanig is niets overgebleven. Er is natuurlijk wel wat overgebleven, maar we kunnen het niet aanwijzen. We weten niet wie dat zijn, we kennen alleen de landstreek natuurlijk nog en de ruïnes die er van overgebleven zijn. Maar het volk als zodanig weten wij niet. Maar dat betekent niet dat dus deze profetieën in de toekomst niet vervuld zullen worden, want dat is een misverstand. Dat blijkt duidelijk uit Jesaja 63 in elk geval, dat deze dingen pas in de toekomst hun uiteindelijke vervulling zullen hebben. En natuurlijk blijkt het hier gewoon uit Obadja vers 15, waar gesproken wordt over de dag des Heren, die zal komen over al de heidenen. En we weten dat dat pas gebeurt vanaf het einde van de 70ste week van Daniel, want daar komt het op neer. En toen we daar eenmaal over spraken en zagen wat er in die dagen zal gebeuren, en ook gelezen hebben in vers 17... dat er in Sion, op de berg Sions, en dus te Jeruzalem, ontkoming zal zijn. Toen zijn wij terechtgekomen bij die bijzondere Bijbelse waarheid, dat er weliswaar ontkoming is in Jeruzalem, maar het is een ontkoming uit Jeruzalem natuurlijk. En dat betekent dan dat deze ontkomenen uit Jeruzalem inderdaad een plaats zullen vinden om te bewaard te worden. En dat blijkt dan inderdaad te zijn in Edom. In het gebied, het land van Edom, het is natuurlijk allemaal wel bekend langzamerhand. Maar we waren bezig met enige schriftplaatsen in de schrift die daarover spreken, of althans daarheen verwijzen. Ik moet er meteen bij zeggen dat ik nog nooit een schriftplaats gevonden heb waar letterlijk in de Bijbel staat dat het zo zal gaan. Geen letterlijke uitspraak dus dat Israël of het overblijfsel uit Israël of uit Jeruzalem zal vluchten daar naar Petra op die plek. Maar er zijn wel wat algemenere uitspraken letterlijk in de Bijbel. Omdat wel degelijk gesproken wordt over Teman, ook wel vertaald met Zuiderland. Maar Teman is namelijk een van de afstammelingen van Edom. En er wordt ook gesproken in ieder geval over Paran en er wordt gesproken over Sela. In het Grieks Petra. En wat er over die plaatsen gezegd wordt, dat is duidelijk genoeg. Het betekent blijkbaar dat in dat gebied van Teman of Paran of Petra of het gebergte van Seir, hoe het maar heten mag, dat daar een plaats zal zijn ter ontkoming voor het gelovige overblijfsel van Israël in die dagen van de 70ste week en kort daarna. En om dat te laten zien heb ik u meegenomen langs enige schriftplaatsen waar over Paran gesproken werd. De laatste die ik aanhaalde, die heb ik wel afgemaakt, maar die staat niet meer op de band van vorige keer, dus die noem ik nou dus nog maar even extra. De laatste die ik genoemd heb vorige keer was die van 1 Samuel 25, waar wij in hoofdstuk 24 lezen over David en Saul, waarbij gedemonstreerd wordt, symbolische wijze gedemonstreerd wordt, hoe het koninkrijk van Saul zal worden afgenomen en zal worden gegeven aan David. David snijdt immers de slip van de mantel van Saul en houdt hem die later voor. Spreekt dus over de overgang van het koninkrijk van Saul naar David en dus van het oude verbond naar het nieuwe verbond, want dat is eigenlijk de betekenis. En als dat beschreven is, dan komen we in hoofdstuk 25 van 1 Samuel. Hoofdstuk 25 en daar staat dan meteen in vers 1. En Samuel stierf en gans Israël vergaderde zich en ze bedreven rouw over hem en begroeven hem in zijn huis te Rama. En David maakte zich op en toog af naar de woestijn Paran. En de woestijn Paran, dat is een van de namen voor dat gebied waar Petra zich bevindt, de hoofdstad der Edomieten. Het is die plaats waarheen David nu weer vlucht voor Saul. Dat wil zeggen de koning, de definitieve koning, eigenlijk dus de koning van het Nieuwe Verbond, oftewel de Christus zelf, hoe je dat maar zeggen wil, die bevindt zich eerst in Paran, al voor of later koning te worden over Israël. Er zit nog heel wat anders achter, maar de moeilijkheid is dat het is zo slecht uit te leggen, want het is allemaal zo verschrikkelijk dubbelzinnig in de echte betekenis van het woord. Het heeft namelijk meerdere zinnen, meerdere betekenissen. Want hier wordt dan gesproken over de dood van Samuel en daarna het verdwijnen van David naar de woestijn Paran. En dan volgt er een ingewikkeld verhaal over Nabal, David en Nabal en Abigail. Een verhaal wat toch wel wat merkwaardig is, zou ik willen zeggen. Maar wat natuurlijk rijk is aan typologie. Want in dat verhaal gaat het erom dat David zich een vrouw verwerft. Die Abigail namelijk werd hem tot huisvrouw, staat er aan het eind van het verhaal in vers 42 van 1 Samuel 25. Dat is tamelijk ingewikkeld verhaal, maar het verhaal van wat men dan gewoonlijk noemt bruidswerving, een schitterend verhaal wat men speciaal voor de Bijbelse geschiedenis heeft uitgevonden, wel het verhaal van hoe men aan een bruid komt, dat spreekt altijd over het aanbreken van het nieuwe verbond. Iets dergelijks vinden we natuurlijk al bij Adam, die een vrouw zou moeten hebben, maar dat ging ook wat vreemd. En later komen we natuurlijk uitgebreid tegen bij Isaac, die een vrouw zou moeten hebben. Bij Jacob is het erg ingewikkeld, mede omdat het uiteindelijk 4 vrouwen werden. Maar in ieder geval, de betekenis daarvan is steeds hetzelfde, of de strekking ervan is steeds hetzelfde, namelijk dat het gaat om de vraag hoe uiteindelijk de Heer zelf aan zijn vrouw komt, ofwel hoe uiteindelijk het nieuwe verbond tot stand komt, want daar gaat het altijd over. En wanneer David naar Paran gaat, dat is vervolg op het verhaal dat hij te maken krijgt met deze figuur van Nabal aanvankelijk en vervolgens Abigail, die zijn vrouw wordt. Het spreekt dus inderdaad over het aanbreken van het nieuwe verbond en de naam Paran wordt in dat verband uitdrukkelijk genoemd. En ik zei, het is wat lastig allemaal uit te leggen en dat komt omdat het verhaal van toepassing is niet alleen op de bekering en redding van Israël straks in de 6e bedeling, maar net zo goed, maar op nog moeilijkere wijze is het van toepassing op de roeping van de gemeente in onze dagen. Dat heeft weliswaar tot vele misverstanden geleid, een uitspraak als die ik nu doe. Maar het blijft toch echt zo dat de profetieën over een nieuw huwelijk tussen de Heer en Israël, dat die profetieën niet alleen een toepassing vinden straks op Israël en de volkeren, en eigenlijk op de hele nieuwe schepping, maar van tevoren hebben ze al een heel bijzondere toepassing op de verhouding tussen Christus en de gemeente. Een heel bijzondere, zei ik, maar niettemin is er ook van toepassing. Dat is trouwens ook zo in verband met Paran en Petra, want ik noem de dingen maar weer gewoon. Wij leren over Israël dat het gered zal worden, bewaard zal worden, ook in de verdrukking enzovoorts, buiten de legerplaats, in de woestijn en wel in Petra. Maar de termen die ik nu gebruikt heb, die kunnen net zo goed van toepassing gebracht worden op de gemeente, die inderdaad uitgaat buiten de legerplaats en die is in de woestijn en daar bewaard wordt. En op deze Petra wordt ook inderdaad de gemeente gebouwd. Dus daar heb ik over de gemeente waarvan wij deel uitmaken. Dat is wel op overdrachtelijke wijze zo, op zeer overdrachtelijke wijze zo. Maar dat betekent toch dat diezelfde profetieën hun toepassing hebben op de gemeente. En daarmee zeg ik eigenlijk, hopelijk voor u niks nieuws, want dat beweer ik al jaren, dat al die profetieën uit het Oude Testament, die spreken over Israël, dat die wel degelijk ook een toepassing hebben, een geestelijke, een overdrachtelijke toepassing hebben op de gemeente. En dat maakt het alleen wat lastig om het te verklaren af en toe, omdat de verschillende lijnen naast elkaar ontwikkeld worden. Maar hoe dat ook zij, dat die vlucht van, of vlucht, maar die verberging van David in Paran spreekt over aan de ene kant de roeping van de gemeente, maar dat is een verborgen toepassing eigenlijk. En een meer directe toepassing vinden we in verband met Israël, wat onder het nieuwe verbond geplaatst wordt, straks in de toekomende zesde bedeling. En wat daartoe inderdaad letterlijk ook in Paran en dus in het gebied van Edom en in Petra dus terecht zou komen. Wat ik daarbij in ieder geval nog zou moeten noemen, want ik was bezig met die opzomming over Paran, waar de plaatsnaam voor kwam. Wat ik in ieder geval nog zou moeten noemen is Habakkuk 3. Een van de kleine profeten. Habakkuk 3, maar staat in vers 3. Habakkuk 3, vers 3, daar staat: God kwam van Teman. En dat is dat dan, hè? Het zuiderland wordt het vertaald. Het land van het zuiden. Maar dat is dat gebied. God kwam van Teman. En de heilige, maar dat is God uiteraard, kwam van de berg Paran. Dat is dus een schitterend parallelisme. God kwam van Teman, oftewel de heilige kwam van de berg, of het gebergte, Paran. Het is eigenlijk een gebergte. Zodat je hieruit al kunt concluderen dat Paran dus ligt in Teman. En dat het namen zijn die elkaar min of meer overlappen. Dat leidt dus geen twijfel. Hier komt de Heer zelf dus uit Edom. En daarom komt deze profetie feitelijk overeen met die van Jesaja 63. Wie is het die van Edom komt? Want hij komt van Edom, namelijk van Teman, namelijk van Paran. Want dat is allemaal Edom. En dan hadden we nog één naam en die staat er nu ook bij. Daar kan ik dan meteen verder op doorgaan. Want er staat punt Shela, punt. Dat is leuk, de vertalers weten daar nooit wat mee aan te vangen met dat Shela, hè? Dat is bekend, hè. Ik was laatst bezig met een kruiswoordpuzzel en de... Er werd voor een pauze, voor het woord pauze, moest je invullen Sela. En wat een dwaasheid, hè? Jij vindt het wel. Ja, maar het is niet zo.
Nee, maar wel voor degene
die daar zijn. Ja, wel, maar het is niet zo. Het hele verhaal rust op een misverstand. En dat is de grote fout. Dus een van de verraderlijke dingen eigenlijk. Dat men soms dingen zegt die op zichzelf wel waar zijn, maar die op volstrekt verkeerde wijze vanuit de schrift worden onderbouwd. Dat wil zeggen, er worden de verkeerde Bijbelse argumenten bij gebruikt. En dat is heel vervelend. Want wat die bewuste schriftplaatsen dan wel betekenen, dat ontgaat aan iedereen. Omdat men de verkeerde dingen eraan gehangen heeft. Dat is het probleem, hè. En dat zou dus niet mogen. Maar hoe dan ook. Hier staat dus dat de Heer komt van Teman, oftewel van Paran, en dan staat er Sela, en hier is het eigenlijk het makkelijkste te verklaren, want we hebben hier al twee parallellen, namelijk hij komt van Teman, oftewel hij komt van Paran, en de derde parallel is gewoon Sela, want wat hier vertaald is met Sela, dat betekent zoveel als van Sela. En Sela betekent rots. En in het Grieks is dat dus weer Petra. Het is gewoon de plaatsnaam dus, hè. Ik kan u dat wel wat nader verklaren. Het is namelijk zo dat men het woord Sela voor rots, dat schrijft men met een Samek en een Lamed en een Ayin. Of voor degene die de cijfertjes schrijven, dat doe ik namelijk altijd, met een 60 en 30 en een 70. Dat zijn drie letters, dus met een ayin, een 70 zeg ik dan maar, aan het eind. Dat is de normale schrijfwijze voor Sela, de rots. Maar er zijn schriftplaatsen waar het anders geschreven wordt, namelijk niet met een 70 aan het eind, maar met een 5 aan het eind. En dan betekent het na Sela, te Sela, van Sela of een of ander voorzetsel. Zet er maar een voorzetsel bij, je mag zelf weten welke. Dat is gewoon een soort vervoeging, verbuiging van het woord. En zo'n geval hebben we hier. Dus er staat Sela, maar meer speciaal, het betekent na Sela of van Sela of te Sela enzovoort. Dat hebben de vertalers niet gemerkt dat het zo is. Ze kennen het verschijnsel wel, maar ze hebben het hier niet toegepast. Ze hebben het hier niet gezien als een verbuiging van het woord rotsteen. En daarom hebben ze het ook niet goed vertaald. En ze hebben het, omdat ze het helemaal niet konden vertalen, hebben ze het ook helemaal niet vertaald? Daar zou je eens aan moeten denken. Waarom staat zo'n woord daar? En als pauze betekent, waarom hebben ze dat niet vertaald met pauze? Het antwoord is heel eenvoudig. Ze hebben het niet vertaald omdat ze niet wisten wat het betekende. En omdat niet tot hen doordrong dat het een verbuiging was van het woord Sela met een a in het eind, namelijk de rotsteen. Oftewel, ze hebben niet gemerkt dat het de plaatsnaam was. Nou, dat is het hele verhaal. Dus ze hebben het niet vertaald, maar dat is heel prettig, want dat kunnen we dan alsnog doen. En dus staat er, God kwam van Teman en de heilige van de berg Paran van Sela. Of, als je het Grieks wilt hebben, van Petra. Waar kwam de heer vandaan? Van Petra. En het leuke is dat deze term, die vinden we hier, enige malen, namelijk drie maal. Namelijk hier in vers 3, daarna in vers 9 en daarna in vers 13. Want in vers 9 staat, de naakte grond werd ontbloot door uw boog, om de eden aan de stammen gedaan, door het woord in Sela. Of je kunt ook lezen, van Sela hebt gij de rivieren der aarde gekloofd. Vanuit Sela bijvoorbeeld, dat kan, hè. Waar je dat woord dan precies aan vastplakt, dat weet ik ook niet. Dat is ook niet te zien in de grondtekst, hoor. Punten en komma's en hoofdletters, dat bestaat allemaal niet. Dus we moeten ons er maar mee zien te redden. Maar het maakt ook niet uit waar we het zetten. Het gaat er maar om dat deze dingen die hier in vers 9 genoemd worden, gebeuren vanuit Petra of vanwege Petra of Sela. En hetzelfde geldt natuurlijk ook voor vers 13. Gij toogt uit tot verlossing uw volks. Waaruit? Dat weten we al. Want er stond in vers 3. Uit Teman, uit Paran, oftewel uit Sela. Zie, die vertaling wordt vanzelf bevestigd. En hier staat het ook in vers 13. Want er staat, gij toogt uit tot verlossing uw volks, tot verlossing met uw Messias, met uw gezalfde, men heeft het deze keer vertaald. Gij doorwondert het hoofd van het huis des goddelozen, ontblootende de grond tot de hals toe, uit Sela. Ik denk vanuit Sela, ik denk dat dat de beste vertaling is. Maar ja, het voorzetsel mogen we zelf kiezen, dus dat doen we dan maar. En we maken de zin kloppend. En het komt dus overeen, wat hier in vers 13 staat, met wat in vers 9 staat. En met wat in vers 3 staat. Dus dat is drie keer dat we Sela tegenkomen in deze vorm in Habakkuk. Maar daarnaast komen we het 71 keer nog tegen in de psalmen. En daar wisten de vertalers er ook geen raad mee. Die hebben het dus ook niet vertaald. Waarna er natuurlijk nog mensen moesten promoveren. En die hebben uitgevonden dat het via het Aramees en nog enige andere talen misschien iets te maken zou kunnen hebben met de muziek of zoiets. En toen heeft men uitgevonden, dan zal het wel een rust zijn, want dat is geraffineerd. Als het een rust is, dan hoef je hem niet te spelen, dan kun je hem dus overslaan. Er zit helemaal geen muziek in. Hè? Nee, dit is, als je daar goed over nadenkt, dan wordt het echt onzin. Het klinkt in de eerste plaats natuurlijk interessant, maar als je erover nadenkt, wordt het echt onzin. Want men haalt het gewoon uit de Bijbel weg. Men heeft uitgevonden dat het dan een rustteken zou zijn. En als het een rust is, kun je het dus overslaan. Nee, wat jij bedoelt kan me niet schelen. Nee, ik heb ook niet de tijd om erover na te denken nu. Nee, dat zeg ik toch? Ja, dat wist ik al. Dankjewel. Maar goed, maar waar het om gaat is dat het woord dus gewoon zijn normale betekenis in de zin heeft. En dat is niks bijzonders. U moet goed begrijpen. Kijk, ik krijg die dingen altijd terug te horen. Dan zeggen ze, nee, maar het staat, ik heb een boek gelezen. En er staat in dat het rust betekent. En hoe vaker ik dat hoor, hoe kwaader ik word. Want daar kan ik me zo verschrikkelijk over opwinden, omdat het onzin is. Dat heeft iemand uit zijn duim gezogen en ergens afgedrukt. En dan heeft een ander het weer eens overgeschreven. Daarna heeft nog eens iemand het overgeschreven. Er interessant over staan doen. Maar daar is helemaal gewoon helemaal niets van waar. Nou, dat is het verhaal. Men wist niet wat het betekende. Men heeft niet herkend welke grammaticale vorm men hier tegenkwam. Men had het best kunnen herkennen, maar men heeft het niet herkend. Dat kan toch? En dus hebben de vertalers het maar niet vertaald. Zo van, dit weten wij niet. Nou, ik zeg u nu hoe het wel is. En ik heb er zelfs de grammatica bijgegeven hoe dat zit met die letters die dan vervangen worden met een andere suffix die erachter komt. Er komt een H achter en als die H, die vijf, die H erachter komt, dan vervalt de A in enzovoorts. En nou goed, dan hou je dus wel drie letters, maar de laatste is veranderd. Nou, dat is het hele verhaal. En dat betekent het Petra of Sela, maar dan met een voorzetsel erbij ergens. En noem er dan maar één. Nou, en dan krijg je ineens hele zinnige taal. En dat is niet rust of iets dergelijks, niet een muziekteken of meer van die onzin. Maar in tegendeel, het is heel concrete taal. Er wordt gezegd waar deze dingen zich zullen afspelen. Dat is dus drie keer hier in Habakuk en nog 71 keer in de psalmen. En ik neem voor het gemak altijd psalm 3 maar even als voorbeeld, want daar komt het voor het eerst voor. En dat is gewoon ter demonstratie. Dat ik het aanhaal. Want er staat een psalm van David als hij vloot voor het aangezicht van zijn zoon Absalom. Dat is wel helemaal ingewikkeld. Want de hele geschiedenis van Absalom heeft uiteindelijk te maken met de gebeurtenissen in verband met Israël en Petra en zo. Aan het einde van de 70ste week van Daniël. En het overblijfsel enzovoorts. Wat het land uitvlucht en daarna het land weer inkomt. En rouw bedrijft over een enig geboren zoon. Ik weet of wie die zoon is, hè? Ja, Absalom of de Heer Jezus, maar dat is hetzelfde. Hè? Nou, dat ga ik dus nou verder niet uitleggen. Maar dan staat er, vers 2, O Heere, hoe zijn mijn tegenpartijders vermenigvuldigd. Velen staan tegen mij op. Velen zeggen van mijn ziel, hij heeft geen heil bij God in Sela. In Petra dus. Toch volkomen logisch? Nou. Ja.
Is het dan zo dat als het geloof overblijfsel naar Sela is gevlucht, daar zijn ze veilig?
Ja.
Maar worden ze dan nog benood door de vijand?
Jawel.
Want die tekst duidt dat aan.
Ja, dat is ook zo. Ze zijn daar omsingeld natuurlijk door uitsluitend vijandelijke natieën, vijandige volkeren. Kijk, en daarom schuilt men er ook. En dan krijg je die dreiging van wat gaat er nou gebeuren? Men is in de woestijn en wordt aan alle kanten belaagd. Het is ongeveer hetzelfde als dat Israël in de tijd uit Egypte getrokken was en in de woestijn kwam. En daar meteen te maken kreeg met Amalekieten waren het, als ik het goed heb. Hè? Maar in ieder geval, men kreeg meteen te maken met de tegenstander. Nou, dat is dan ook zo. Alleen in die plaats, op die rots, of in die rots, in Petra, in de rotssteen, is men veilig. Maar die rotssteen is natuurlijk eigenlijk weer gewoon Jehovah. Want Jehovah is uw rotssteen, staat er dan ook. Jehovah is uw Sela, staat er gewoon, hè, in Deuteronomium. Of ik ben Jehovah, uw Sela, uw rots. Ja. Dus men wordt er inderdaad bedraagd, maar men wordt er bewaard. En daar gaat het om. Velen zeggen van mijn ziel, hij heeft geen heil bij God in Sela. Doch gij, Heere, zijt een schild voor mij. Mijn eer, en die mijn hoofd opheft, enzovoorts. En ik weet, dit gebed wordt natuurlijk in de eerste plaats in de mond gelegd van de Heer Jezus zelf. Jezus van Nazareth dus, bedoel ik gewoon de Heer Jezus. Dus een Messiaanse psalm. Maar dat zeg ik van alle psalmen allemaal, dit hoor. En in de tweede plaats wordt het natuurlijk toegepast op het gelovig overblijfsel van Israël. Alle psalmen hebben daar een toepassing op het overblijfsel van Israël. En dan denk je toch in de eerste plaats aan het overblijfsel wat ontkomt en wat vlucht naar Petra. Nou, hier staat het weer. Ze zijn daar en worden benauwd door de vijandige volkeren, door de heidenen dus gewoon. En de velen zeggen, hij heeft geen heil bij God in Sela, maar, zeggen deze gelovigen in Sela, doch gij, Heere, zijt een schild voor mij, mijn eer, en die mijn hoofd opheft. Ik riep met mijn stem tot de Heere en hij verhoorde mij van de berg zijner heiligheid in Sela. Eerst wordt er gezegd, Hij heeft geen heil in Sela. Maar er staat dat er werd geroepen tot de Heer. En die verhoorde dat gebed. Hij verhoorde mij van de berg zijner heiligheid. In Sela. En als dit te moeilijk is, dan zetten we Sela gewoon aan het begin van vers 6. Want we lezen het nu aan het eind van vers 5. Maar het kan net zo goed aan het begin van vers 6. En dan lees je, in Sela lag ik neder en sliep. Ik ontwaakte, want de Heere ondersteunde mij. En dat klopt dus ook. Maakt me dan ook niks uit hoe je het leest, hè? Maar het gaat er maar om dat er... Dat de psalmist dan, als het ware, riep met zijn stem tot de Heere, en die Heere verhoorde de psalmist in Sela. Of terwijl die psalmist dus in Sela was. En zo gaat verder, vers 7. Ik zal niet vrezen voor tienduizenden des volks die zich rondom tegen mij zetten. Nou, dat zeg ik, hè. Daar heb je het, die volkeren rondom. Ik zal niet vrezen voor tienduizenden volks die zich rondom tegen mij zetten. Die staan onder leiding van het beest, hè, in die dagen. En dan staat er, sta op, Heere, verlos mij, mijn God, want gij hebt al mijn vijanden op het kinderbakken geslagen, de tanden der goddelozen hebt gij verbroken. Zie, de vijand krijgt de klap tegen zijn kin. Uppercut noemen ze dat, geloof ik, hier zo, weet je, zo. En dan zijn al die tanden zijn kapot. U hebt het wel eens gezien in stripverhalen vermoedelijk, hè. Er zijn alle tanden kapot. Dan kan er dus niet meer gesproken worden. En hier gaat het erom dat de ongelovigen, de vijandige volkeren dus, inderdaad monddood gemaakt worden. Dat hun raadslagen zullen vergaan. Aan hun woord zal een eind gemaakt worden. Dat betekent het natuurlijk. Oftewel, hun tegenspreken wordt wederstaan. Nee, ik denk aan Hebreeën 12. Als je een vragende blik van waar heeft hij het over? Ik heb het over Hebreeën 12 bijvoorbeeld. Dan gaat het om het tegenstaan tegen de tegensprekers. De tegensprekers verdragen. Nou, hier spreken ze niet lang meer tegen, want hier krijgen ze klap op het kinderbakken. De kaak dus. De tanden der goddelozen hebt gij verbroken. Het heil is des Heren. Dat staat eigenlijk zoveel als de naam Jezus. Zo ongeveer. Want de naam Jezus, Jehoshua, betekent Jehovah is heil. Oftewel, het heil is des Heren. Dat is eigenlijk de vertaling van de naam van Jezus. Het heil is des Heren. Uw zegen is over uw volk in Sela. In Petra dus. Nee, staat er zo niet. Maar het is de vertaling. Het is een wat uitgebreidere vorm van de naam Jehoshua. Ja. Er staat niet Jozua. Anders was het al zo vertaald. Dat staat er dus niet. Maar er staat het heil is des Heren. Ja, dat is niet nader uit te leggen. Kijk maar in de Hebreeuwse Bijbel, dan zie je wat er staat. Er staat dus de betekenis van de naam Jozua. Oftewel Jehoshua, oftewel Jezus. Het heil is des Heren. Je vindt het ook in dezelfde uitspraak in Jona bijvoorbeeld, hè? Het einde van het gebed van Jona. Dat is precies hetzelfde. Maar het is net als in het Nederlands. Of je nou zegt het heil is des Heren, of Jehovah is heil, of de Heere geeft heil. Ja, dat schrijf je drie keer verschillend. Maar het betekent heus hetzelfde. Nou, dat is wat ik zeg. Het is hetzelfde als de naam Jehovah is heil. Oftewel Jehoshua, dat maakt niks uit. Het heil is des Heren. Het is dus een min of meer bedekte verwijzing naar de naam van de Heer Jezus later. En dan uw zegen is over uw volk in Sela, oftewel in Petra. En als we nou even zien dat Sela betekent in Petra of vanwege Petra of iets dergelijks, dan hebben we nu wel degelijk keiharde uitspraken. Waar staat dat Israël bewaard zal worden? In Petra. En dan is het geen typologie meer waar we het uithalen. Maar dan is het inderdaad klare taal. En daar hoeft dan ook verder geen twijfel over te bestaan. Het is merkwaardig, ik kreeg vorige keer van onze broeder enige fotocopieën waarin melding gemaakt wordt van dat het overblijfsel van Israël in Petra bewaard zal worden. Ik heb dat verhaal wel eens eerder gelezen en ook wel eens verteld al. Maar ik wist nooit waar het uitkwam. Ik ben het vergeten, maar ik heb het boek zelf ook een keer in handen gehad. En daarin, er waren er eigenlijk twee. Dit is een aanhaling uit een boek van William Blackstone. En er wordt op die dingen die in het boek staan ingegaan. Dat boek zelf van Blackstone, waarin hij deze dingen schrijft, over dat hij geloofde dat het overblijfsel in Petra bewaard zou worden, heb ik ook in handen gehad. Pas nadat wij, Ben Grootensdrink en ik dus, pas nadat we zelf ontdekt hadden dat het in Petra moest zijn, pas toen heb ik er melding van gemaakt bij ons in de familie en van mijn zwager, wie was het, Henk Zutphen, kreeg ik die beide boekjes in handen, die ene van Blackstone en deze hier waaruit dit aangehaald is. En het eigenaardige is dat dus in beide aangehaald wordt dat dat zo zou zijn. In ieder geval wordt er verteld dat Blackstone dat geloofde. Maar in beide gevallen wordt niet verteld waarom hij dat geloofde. En dat is het eigenaardige. Er wordt totaal geen argumentatie gegeven. Maar het is wel zo zeker, of zij waren er zo, of hij, Blackstone dus, was er zo zeker van. Dat zal ik u eens lezen. Daar staat namelijk. Dat schrijft Oral Roberts, als ik het goed begrepen heb, dan, hè, hier. Die zegt, in verband hiermee zou ik graag iets zeer interessants willen vertellen over de wijze waarop God werkt voor een dergelijk gebeuren, voordat die profetie in vervulling gaat. Er staat William E. Blackstone, schrijver van het boek Jesus is Coming Soon, maar in het Nederlands heet het Jezus komt. En er staat niet bij dat het door Blackstone geschreven is, maar er staat altijd op door W.E.B. Web staat er dan op. Ik heb er niet aan gedacht, anders had ik het even meegenomen. Uitgegeven door de Belgische Evangelische Zending. In de tijd, ja, de tijden zijn veranderd. Maar toen uitgegeven door de Belgische Evangelische Zending. Een jaar of 50 geleden dus. En daar staat, die William Blackstone, schrijver van dit boek, heeft een zeer belangwekkend werk gedaan onder het Joodse volk, speciaal in Palestina. Dat was dus nog voordat er een Joodse staat bestond. Denkt u er even aan? Gisteren kwam ik trouwens ook nog mensen tegen die zeiden, wij leerden vroeger dat er zo'n Joodse staat weer zou komen en die was er toen nog niet. Maar wij geloofden dat gewoon, dat het zou komen. En toen de Tweede Wereldoorlog voorbij was en toen in 1948 die staat werd opgericht, toen daar schrokken wij helemaal niet van op, daar keken wij ook helemaal niet van op. Dat was vanzelfsprekend natuurlijk, wij wisten ook dat het zo zou gaan. Een ongelovige Joodse staat. Ja, toen wist men die dingen nog. Veel vreemd is dat, hè? Ja. Dat dat Bijbelse profetie is die vervuld zou worden. Nou goed. Ja, dat ga ik je lezen. Ja, precies. Dat ga ik je lezen. Heeft een zeer belangwekkend werk gedaan onder het Joodse volk speciaal in Palestina. De heer Blackstone stierf in 1935. Dus voor die tijd is het geweest. 1935. 94 jaar oud op dat moment. Maar voor zijn dood had hij een openbaring van God. Dit schrijft Oral Roberts. En dat is een charismatische maat. Hè? Een charismatisch maatje, zoiets. Hè? Dus die zegt, je had een openbaring van God. Dat zal ook wel, maar ik denk dat als Blackstone het zou zeggen dat hij een openbaring van God had, dat hij dan bedoelt dat hij het in de Bijbel gelezen heeft, of in ieder geval uit de Bijbel begrepen heeft. Het is maar wie het geschreven heeft en zoiets. Maar goed, hij had een openbaring van God dat vele Joden, wier ogen geopend waren voor het vreselijk verraad van de Antichrist, een toevlucht zouden vinden in de holen en grotten van het bergmassief rondom Petra. Uit een fonds van $5 miljoen, van voor 1935, $5 miljoen, dat is een kapitaal hoor. Zond Dr. Blackstone in 1935 een groep christelijke werkers naar Petra, dus het was voor zijn dood. Ik denk dat hij zijn erfenis er dan opgemaakt heeft of zo. Hè. Zond hij een groep christelijke werkers naar Petra met kisten met Hebreeuwse Bijbels die in koperen, hoe komen ze erop, koperen dozen. Of ze dat typologisch bedoeld hebben, weet ik niet, maar het was zo gek niet. Hè. In koperen dozen waren verpakt, deze werden verzegeld in uitgehouwen gewelven in het gebergte van het Petra-gebied. Dat zit daar vol mee daar. Ik bedoel, zij hoefden ze niet uit te houden. Dat is daar niet anders dan, hè, dan dit, hè. Dat zijn die woningen die er waren en zijn. Nou, ze werden daar neergezet in uitgehouwen gewelf in het gebergte van het Petra-gebied, tot op de dag waarop volgens de Bijbel de Joden zullen vluchten van Jeruzalem naar het Petra-gebergte. Maar let wel, geen enkele schriftverwijzing, hè. Want dat is te vaag, hè. Nou, te midden van de grote verdrukking zullen deze Bijbels met aangestreepte passages die de afstamming van Christus en het werk en bedrog van de antichrist zullen aantonen, gevonden worden door de vervolgde Israëlieten. Kennelijk heeft Blackstone zich laten inspireren door de eerste Johannesbrief, want dan gaat het om de vraag wie is de echte zoon van God, wil de echte zoon van God opstaan, en vandaar dat nadruk gelegd wordt op de geslachtsregisters van de Heer Jezus hier, om aan te tonen dat hij inderdaad de enige echte erfgenaam is. Hè? Maar goed, die zullen gevonden worden dan door de vervolgde Israëlieten. Deze aangestreepte gedeelten zullen het Joodse volk aantonen, hoopt hij dan natuurlijk, hoe ze misleid en verraden zijn door de antichrist en dat Jezus Christus werkelijk hun Messias is, hun enige hoop. Slechts de toekomst zal de resultaten van dit in zijn soort enige plan van Dr. Blackstone openbaren. Ongetwijfeld is God op geheimzinnige wijze bezig zelf nu, voor het juiste ogenblik, wanneer zijn woord een direct middel zal zijn om de ogen van zijn oude volk, dat zo lang geestelijk blind is geweest, te openen. Daarom hebben wij, en dat, ik neem aan dat dat Oral Roberts is dan, en de zijne, hebben wij meer dan 100.000 Hebreeuwse Bijbels verspreid. Daarom moeten wij ermee doorgaan, enzovoorts. Maar die lui die verspreiden dus inderdaad Hebreeuwse Bijbels, en ik weet de datum niet van het boek, maar hier staat: in onze dagen openbaart het Eichmann-proces de totale verdorvenheid van de beschaafde ontwikkelde mens. Dus dat is dan geweest 1963, hè? Ik dacht 1963, maar goed. Ja, dat kan wel. Toen waren dat 6 jaar geleden, nou, dus was ik 27. Zo. Nou, goed, dat. Oh. Maar goed, dat heb ik dan even gelezen voor deze keer. Maar waar het me om gaat is dat deze dingen voor die mensen dus wel vaststonden, als ze notabene voor zo'n enorm vermogen daar boeken, Bijbels en boeken trouwens, hebben weggezet. En dat doe je toch alleen als je zeker bent van dat dat ook zin heeft, want anders is het gewoon geld over de balk smijten. Dat mag ik wel aannemen, maar dat is wat ik zo graag zou willen weten. Ja. Niet dat me dat wat uitmaakt verder, want als ze weg zijn, kan ik er ook niks aan doen, maar dat moet na te gaan zijn. Ik zal u nog eens wat anders vertellen, dat is eigenlijk helemaal niet voor publicatie, maar ik zal u nog eens wat vertellen. Ik heb in de tijd tamelijk intensief contact gehad met de Society for Distributing the Hebrew Scriptures. Dat zijn dus die lui die, waar mijn vader contact mee had in Engeland. Dat is een society, wat is dat? Een genootschap die zich bezighoudt met de verspreiding van Hebreeuwse Bijbels. En dat zijn dan tweetalige Bijbels. Hebreeuws aan de ene kant en andere taal aan de andere kant. En dat doen ze volstrekt gratis, wordt uit vrijwillige bijdrage bijeengebracht. Zij laten die dingen zelf drukken en verspreiden ze gratis enzovoort. Het werd mede ondersteund door het werk van Israël in de Bijbel, waarvan mijn vader dan de oprichter en gangmaker was. Maar via hem heb ik dus contact gehad met die lui daar in Engeland. Met de meeste mensen van het bestuur daar heb ik in de tijd gesproken. En een daarvan was echt de Bijbelkenner, dat was Willem Jones, die is ook een paar keer in Nederland geweest. Ik heb er zelfs bandjes van. Want als zij dan sprak, dan vertaalde ik hem, vandaar dat ik er bandjes van te koop heb zelfs. En die man die was, nou hij leeft nog, maar hij was voordat hij gepensioneerd werd, was hij predikant, gewoon in de Anglicaanse kerk, maar dan wel een erg bijbelvast, dat moet ik zeggen. Maar ik heb geprobeerd die man uit te leggen wat ik van die profetieën zag. En dat ik zag dat het Joodse overblijfsel, dat in Petra terecht zou komen enzovoorts. En ik moet u zeggen, het is me niet gelukt om dat die man duidelijk te maken. Hij knikte maar en zei maar ja en zei allerlei beleefde woorden. En het was erg interessant en ik moest vooral zo met mijn Bijbelstudie doorgaan. Maar hij heeft er nooit meer één woord over gezegd. En dat betekent gewoon dat sloeg niet aan. Ja, dat vond hij te concreet om kennelijk, maar die Engelsen zijn zo verschrikkelijk beleefd, die zeggen je dat niet gewoon in je gezicht. Hè? Maar die zijn zo, die man die is zo terughoudend wat betreft de concrete toepassing van de Bijbelse chronologie en de Bijbelse profetieën, die wilde er verder niks mee te maken hebben kennelijk. Want anders had ik die lui graag, van hun graag gehoord hoe het zat, want die hebben connecties genoeg. Die houden zich per slot van rekening bezig met verspreiding van Hebreeuwse Bijbels over de hele wereld. Zij boven allen zouden moeten weten hoe dat zit en of dat spul er nog staat enzovoorts. Maar goed, het contact, dat werkt gewoon niet. Dus ik heb het maar weer zo gelaten.
Had die Blackstone daar ook geen moeite mee?
Ja, maar die man is in hetzelfde jaar overleden. Dus wat hè? Nee. Dat is weer wat anders. Blackstone zelf was de oprichter van een of ander Amerikaans zendingsgenootschap onder de Joden. Maar daar weet ik de naam uit mijn hoofd niet van. Want er zijn in het verleden, met name in de vorige eeuw en in het begin van deze eeuw, heel wat van dit soort organisaties opgericht die zich speciaal bezighouden met de verspreiding van het woord van God door evangelisatie of gewoon door boeken onder de Joden. Joodse zendingsverenigingen dus. Maar helaas, daar is vandaag weinig van over, want ze zijn bijna allemaal gewoon ordinair sionistisch geworden. Ik zeg bijna allemaal, want ik weet eigenlijk geen uitzondering, want in de praktijk zijn het allemaal fans van de Joodse staat, hè, geworden. En dat is jammer, want er komt van de prediking van het evangelie als gevolg daarvan maar zo weinig terecht. Men zegt, nou, het komt vanzelf wel goed, uiteindelijk. Ja, dat zal wel, ja. Je krijgt uiteindelijk een bekeerd Israël, dat is waar, ja. Maar dan toch echt alleen maar door de prediking van het evangelie. Maar goed, dat schijnt men om een of andere reden niet zo nodig meer te vinden. Dus ik vind het erg jammer. En het komt weer door een gebrek aan kennis van de profetie. En ik ben er stellig van overtuigd, en ik heb een heleboel reden om dat te zeggen, ik ben ervan overtuigd dat de kennis van het profetisch woord in het algemeen in de laatste tientallen jaren is teruggelopen. Verschrikkelijk is teruggelopen. Dat is echt zo. Ik heb het misschien wel eens eerder gezegd, maar laat ik dit zeggen. Mijn persoonlijke studie van het profetisch woord sluit aan niet bij wat Johannes de Heer geschreven heeft, of wat mijn vader geschreven heeft, of wat dan ook niet bij wat Halinzi geschreven heeft, maar in tegendeel sluit aan bij wat geschreven is in het midden van de vorige eeuw ongeveer. En als je Halinzi leest, de planeet die aarde heet, je kijkt achterin in die index van welke boeken dan geciteerd werden, nou, de meeste stammen uit de vorige eeuw. Die kende ik dus ook allemaal. Maar hij, dus net als ik, grijpt terug op wat in die tijd daarover bekend was. En dat is nu niet meer bekend. Nou, dat is het probleem. Men weet er niks meer van. En men weet alleen nog dat er nou een Joodse staat is. En zegt dan, ja, de Heer komt spoedig. Nou, dat is de hele kennis van het profetisch woord over het algemeen. Als men al wat weet. En dat is heel tragisch, want er is heus veel meer over bekend geweest en zou bekend kunnen zijn. Maar het is het niet en daarom gaat men in de fout. En jammer is dat eerst de consequentie daarvan blijkt te zijn dat men het niet meer nodig vindt om het evangelie te prediken. En dat is natuurlijk wel heel erg, hè. Want dat je profetisch woord niet kent, nou ja, dat is nog één ding. Maar als het je verlamt in de prediking van het evangelie, met name aan Israël, is dat natuurlijk wel een zeer trieste zaak. Nou, daar kan ik nog uren over doorpraten. Maar dat heeft natuurlijk weinig zin. Dat verbetert niks aan de situatie. Maar blijkbaar is het zo dat die meneer Blackstone, dat hij inderdaad ook deze dingen geweten heeft. Hij moet toch ergens vandaan gehaald hebben dat die situatie zich zal voordoen in Petra. Ik vind het jammer dat ik het er niet meer vragen kan, maar ik zal het hem in de toekomst uiteraard alsnog vragen, hoe hij erbij kwam. Hè?
Heb de laatste brochure van Peter Slachter
nog? Zeker.
Nou, kom allemaal van jou. Ja, maar niet schelen. Het ja. Is
ja. Ja, nou, dat is ook zo. Ik weet niet wat voor argumenten hij gebruikt. Ook geen, geloof ik, hè? Er staat ook niks bij, geloof ik, hè? Hij kan moeilijk zeggen dat hij van mij gehoord heeft. Maar goed, dat doet. Ja, het is in ieder geval goed. En het komt dus weer boven water. Laten we hopen dat het zo doorgaat. En dat het. Dat moeten wij ook.
Ja, nee, maar dat is gewoon
zo. Nee, maar dat is ook zo, ja.
Ja. Als die gelijk met de keiharde volwaardigheid. Ja. Nou ja, het is ook te waardig dat ik zeggen.
Ja.
Maar dan zeggen ze, dan gaan we te werk.
Ja. Nee, ik ben erg blij dat die dingen dus nu ook zwart op wit staan. Wij hebben zelf nooit wat in het Nederlands gepubliceerd op dit gebied, tenminste niet op schrift. En ik vind het heel mooi dat Peter Slachter dat dus nu doet. En nog wel via het Morgenrood.
Ja.
Ja, daar ben ik erg blij mee, hoor. Zal ik hem nog eens zeggen? Zodra ik hem weer zie, hè?
Ja.
Goed. Ja, ik zal het namens u ook zeggen dan, hè? Ja. Goed. Sela dus, nou dat lijkt me wel duidelijk. Psalm 3 was een duidelijk voorbeeld. Psalm 4 gaat het gewoon niet verder, hoor. Maar dat doet er nou verder niet toe. Waar het nou om gaat is dat we dan zien dat 71 maal in de psalmen en 3 maal in Habakkuk deze term in deze betekenis gebruikt wordt. Dat is heel aardig, want het is 74 keer. En 74 wijst altijd op de verschijning van de Messias. Hè? Het getal 74 bedoel ik, hè? Wijst altijd op de komst van de Messias zelf, de getrouwe getuige. De uiteindelijk erfgenaam op de troon van Adam. Nou, dat, ja, ik ga er wat overheen, maar laat ik dan iets concreter zeggen. Het zijn 74 generaties, namelijk van Adam tot aan de verschijning van Christus. Dus de 74 leidt tot de komst van de Messias. Ik heb het trouwens ooit eens laten vertellen, maar ik heb dat, of ik dat nog nagezocht heb of niet, ben ik ook vergeten. Maar ik heb me eens laten wijsmaken dat volgens de Joodse traditie er ook 74 hoge priesters geweest zijn van Aaron af. Tot op de verwoesting van Jeruzalem dus, niet tot op Christus, dat kan natuurlijk niet. Maar dat er 74 hoge priesters geweest zijn onder het oude verbond. Of het waar is, dat zou ik niet kunnen zeggen, maar daar hebt u ook eens wat om uit te zoeken. En als u me er nog eens naar vraagt, dan zal ik het ongetwijfeld alsnog een keer weer uitzoeken, want dan moet ik het wel weten natuurlijk. Maar dan, dat zou betekenen dat inderdaad de lijn van erfgenamen van Adam, zowel als de lijn van de hoge priester, allebei 74 namen bevatten. En dan komt men dus terecht bij de koning en hoge priester van het nieuwe verbond, namelijk Christus. En het is dus helemaal niet zo gek dat we hier 74 maal de verwijzing vinden op deze manier naar Petra of Sela. Nou, daar laat ik het bij, want het wordt hoog tijd om eens terug te gaan naar Obadja. Enige schriftplaats die ik zo uit mijn hoofd toch hierbij nog zou willen noemen, is die uit Jeremia 31. Ik haal hem meestal uit het hoofd aan, maar ik wil hem u nou toch even voorlezen. Jeremia 31, dat u weet waarschijnlijk, dat is het hoofdstuk wat in Hebreeën wordt aangehaald. Het hoofdstuk waar een nieuw verbond wordt aangekondigd. Want het nieuwe verbond wordt aangekondigd in Jeremia 31 vers 31. Zijn bekende verse aangehaald in Hebreeën 8. Ziet de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Met de 10 en met de 2 stammen, met heel Israël dus, enzovoorts. Maar dit gedeelte begint in vers 2. En daar staat in Jeremia 31 vers 2. Zo zegt de Heer, het volk der overgeblevenen, daar heb je het overblijfsel, het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn. Namelijk Israël, als ik heen ging om hem tot rust te brengen. De Heer is mij verschenen van verre tijden, enzovoorts. En daar gaat het dus over het herstel van Israël. En Israël wordt onder het nieuwe verbond geplaatst zal worden. En dan staat er weliswaar niet dat het Sela is. En heus het woordje rust verwijst daar ook niet naar. Dat is een groot misverstand. Maar er staat gewoon het volk der overgebleven van het zwaard. Dat zijn dus diegenen die aan het zwaard ontkomen zijn. En overgeblevenen of ontkomenen, wel, dat zijn de normale termen voor het overblijfsel. Maar die hebben genade, wat is dat genade? Dat is niet de wet dus, hè? En de wet is het oude verbond en genade is dus het nieuwe verbond. Het heeft genade en dus het nieuwe verbond gevonden in de woestijn. Welke woestijn? Nou, noem maar op, hè? Die van Edom dus, hè? Paran, Theman, Petra, of hoe het maar heet. En dat is de connectie met openbaring 12, inderdaad, ja. Want in openbaring 12 wordt gesproken over de vrouw die een mannelijke zoon baart. Waarna eerst gezegd wordt dat de mannelijke zoon wordt weggerukt tot God en zijn troon. Een beeld van de opname van de gemeente. In openbaring 12 vers 5 is dat. En dan volgt vers 6, en de vrouw, dat is dus Israël, dat wil zeggen, een gelovig Israël, het heeft de gemeente voortgebracht. Ongelovig Israël brengt uiteraard niks voort, hè? Kan niet, ik hoop dat u even bij de les bent, ongelovig Israël kan niks voortbrengen, want ongelovig Israël aanvaardt het woord niet, en het woord is het zaad, waardoor nieuw leven verwekt wordt. En als de vrouw Israël dat zaad niet ontvangt, zal ze dus ook geen nieuw leven voortbrengen. Zodat de gemeente inderdaad is voortgekomen uit een gelovig Israël, of uit het overblijfsel van Israël. Zoals bijvoorbeeld de Heer Jezus zelf, en Petrus, en Johannes, enzovoort. Het waren apostelen, maar het was gelovig overblijfsel van Israël. Wel, daar is de gemeente uit voortgekomen. De gemeente zal worden weggerukt tot God en zijn troon. Dat is dus de opname van de gemeente in Openbaring 12, vers 5. En dan in vers 6 gaat het verder met, hoe is het dan met Israël? En dan staat er, en de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had. De plaatsnaam staat er niet bij. Maar die woestijn is wel degelijk dezelfde woestijn als die van Jeremia 31, vers 2, natuurlijk. Een volk der overgeblevenen van het zwaard. Ze zijn namelijk ontkomen aan de draak hier in Openbaring 12. Die voor de vrouw stond die baren zou in vers 4. Opdat hij haar kind zou verslinden wanneer zij het zou gebaard hebben. Maar de vrouw ontkomt aan de draak. Vlucht namelijk in de woestijn. En blijft dus over van het zwaard. En vindt in de woestijn genade. Want zij vindt daar een plaats, haar van God bereid, had God zo geregeld, opdat zij haar al daar zouden voeden 1260 dagen. En dat gaat dus over de periode van de tweede helft van de zevende week. In de eerste plaats, maar het gaat in het algemeen om die plaats in de woestijn en dus om Petra in Edom. Zo zijn er natuurlijk meer schriftplaatsen die daarna verwijzen. Maar alles wat spreekt over het uitgaan buiten de legerplaats en het zijn in de woestijn of het in de woestijn komen of uit de woestijn gaan naar het beloofde land. Al die schriftplaatsen spreken natuurlijk over precies dezelfde dingen. Ik moet u zeggen dat ik vroeger thuis van mijn vader dit soort dingen nooit gehoord heb, maar ik heb wel van hem gehoord dat hij geloofde dat Israël bij de wederkomst van Christus, dat er ooit in een situatie zou terechtkomen waar Israël het manna weer zou krijgen. Hij geloofde dat het manna weer gegeven werd. Maar hij zei, net zo min als Blackstone, zei hij erbij hoe hij eraan kwam. Kon ik me ook niet vertellen. Maar dat vloeit voort uit zoveel schriftplaatsen die elk voor zich niet zoveel zeggen, maar als je ze bij elkaar optelt, is het zeer concreet en duidelijk. En ik geloof dus ook inderdaad dat als in Openbaring 12 staat dat die vrouw daar in die woestijn gevoed zal worden, dat het er inderdaad betekent dat het gebeurt op de oude bekende wijze en dat het dus het manna uit de hemel valt. Krijgen we er misschien toch nog eens foto's van, denk ik wel eens, hè. Waar het manna, ja.
Waarom zegt hij nou niet de Hebreeuwse Bijbel?
Nee, omdat ik uitga van de meest directe, meest voor de hand liggende betekenis. Namelijk dat die vrouw is in de woestijn. En als je in de woestijn bent, dan heb je niks te eten en niks te drinken. Hoe lang leef jij daarop? Op het woord?
Op het woord,
even. Nee. We praten wel langs elkaar heen. Je hebt de meest voor de hand liggende betekenis is dat men is in de woestijn en men heeft er niks te eten. Dat is het kenmerk van een woestijn. Er is geen leven, er groeit niks, er is ook niks te eten. Je kunt niet bij de bakker op de hoek wat gaan halen, want er is geen bakker op de hoek. Dat is heel eenvoudig. Dus dat is het eerste waarin voorzien moet worden. En dus krijgt men water. Waar komt water ook weer uit?
Uit de rots,
uit Petra dus, dat is wat ik zeg. En een van de belangrijkste kenmerken van Petra is dat er verhoudingsgewijs zoveel water is. Daardoor werd het in het verleden ook zo'n belangrijke stad. In de oudheid. Omdat er water was, omdat het water daar in die kom, binnen de bergen, samenvloeit. Hè? Een zeer waterrijke plaats dus. En er komt inderdaad dus uit de rotsen. Dus dat is al geregeld, water uit de rots. En het brood uit de hemel, dat zal men ook ongetwijfeld ontvangen. Dat ook overdrachtelijk waar is. Ja, maar daarvoor hoef je niet naar een woestijn natuurlijk. Dat kan in principe overal. Dat is niet plaatsgebonden. Het woord kan je sowieso krijgen. En er is bijna geen bibliotheek meer te vinden in de hele wereld niet, waarin je niet gewoon een Hebreeuwse Bijbel kunt krijgen. Al was het maar om leen, omdat die lui waar ik het net over had, inderdaad gezorgd hebben dat in alle bibliotheken over de hele wereld die dingen staan. Gewoon gratis verstrekt.
Jawel.
Als er nou staat waar zij haar voeden, waar slaat het zij dan op?
Zij is een meervoud en het slaat, daarom raakt men spoorbijster. Maar zij slaat ongetwijfeld terug op de mannelijke zoon uit het voorgaande vers.
Dus dat zijn dan wij.
Ja.
Dus als God mannen geeft, dan zijn wij niet God. Dus wat geven wij dan? Wij hebben dus een taak
om te kennen. Nee, natuurlijk niet. Ja, je maakt het veel en veel en veel te moeilijk. Wat geeft God ons? Eeuwig leven. Wat geeft Paulus ons dan? Als Paulus zegt dat hij Timotheus verwekt heeft, wat heeft Paulus dan aan Timotheus gegeven? Eeuwig leven, want God heeft het gegeven via Paulus. Nou, als dus zij haar al daar zullen voeten in de woestijn, dan betekent dat natuurlijk dat wij, dat gaat over de gemeente, maar dat wij dat ook niet uit onszelf doen, maar in zijn opdracht uiteraard. Als God ons het evangelie zendt, gebeurt het toch ook door evangelisten? Dus dat is helemaal geen punt. Er staat trouwens over het brood, over de... Ja, nou, dat is helemaal ingewikkeld. Je hebt namelijk in de eerste plaats het verhaal van het manna in de woestijn. Maar later krijgen we een variant daarop als de Heer het brood vermenigvuldigt en uitdeelt. En naar aanleiding daarvan zegt hij dan, ik heb u brood gegeven, maar mijn vader in de hemel geeft u brood. Dat ben ik namelijk. En uw vaders hebben manna gegeten, maar ik ben het echte brood. Dan heb je 3 keer brood. 1 keer manna, 1 keer het brood wat de Heer uitdeelt en 1 keer de Heer zelf. Dat is het verhaal, hè? Nou, en van de brood uitdelen staat er dat de Heer, dat Jezus gaf het brood aan de discipelen en de discipelen gaven het aan de mensen die neder zaten. Nou, dat is het verhaal. En daar hadden er nog veel meer tussen kunnen zijn. Had wel over 10 schijven kunnen lopen, maar de ambtenarij was toch nog niet zo ver ontwikkeld als in onze dagen. Maar zo ging dat dus. En als het er staat in Openbaring 12 dat Israël gevoed wordt in de woestijn, dan maakt het niet uit door wie. Wij weten dat het door de Heer is, maar er staat dat het gebeurt door zij. En dat kan niet mis eigenlijk. Dat moet dan in de eerste plaats terugslaan op de gemeente uit het voorgaande vers. En vraag me nou niet hoe we dat doen. Misschien krijgen we inderdaad een mandje mee en moeten we strooien. Ik weet het niet. Maar je moet, kijk, waar je voor op moet passen, is dat je de typologie en de zogenaamde realiteit, dat je die niet door elkaar gooit. En dat je die lijnen niet in elkaar vlecht, want het zijn totaal verschillende dingen. Als er gewoon staat, die vrouw vluchtte in de woestijn, haar van God bereid, dan is dat een letterlijke woestijn. En als men daar dus eten krijgt, is het letterlijk eten. En als je het per se wilt hebben, niet over letterlijk eten, maar over geestelijk voedsel, over het woord van God, dan zou je de woestijn dus ook overdrachtelijk op moeten nemen. En dan kun je niet eens meer zeggen dat het Petra is, want dat is letterlijk. Zie, dan is het verhaal dus weg, hè? Als je dus zegt, het is, de woestijn is letterlijk en het is letterlijk Petra, dan is het ook letterlijk brood. Wij waren dus even in Jeremia 31, laatstelijk, om nog even te wijzen naar vers 2, over, naar het volk van overgeblevenen van het zwaard, dat genade gevonden heeft in de woestijn. Wij kwamen vandaar meteen terecht in Openbaring 12 en bleven daar hangen. Maar ik had nog even willen terugverwijzen naar Jeremia 30. Dat komt er voor 31, ja. Jeremia 30 dus. Want daar wordt verklaard wat dat zwaard dan eigenlijk inhoudt. Want in Jeremia 30 vinden wij die bekende uitdrukking, de tijd van de benauwdheid voor Jacob. Dat wil zeggen, in Jeremia 30 wordt gesproken over de grote verdrukking. Met name dan verwees ik nou even naar vers 7. Maar in het algemeen is het zo dat Jeremia 30 spreekt over weliswaar verdrukking die over Israël zal komen, maar die zal leiden tot bekering of tot redding van Israël, dan wel het overblijfsel. In vers 6 staat, vraag toch en ziet of een manspersoon baart. Waarom zie ik dan eens iegelijke mans handen op zijn lenden als van een barende en alle aangezichten veranderd in bleekheid? O wee, want die dag is zo groot dat zijn gelijke niet geweest is en het is een tijd van benauwdheid voor Jacob. En het is duidelijk dat het daar dus gaat om de komst van de dag des Heren, die dus ook genoemd wordt in Obadja vers 15, want de dag des Heren is nabij. En als die dag nabij komt, en die dag des Heren begint officieel aan het einde van de 70e week van Daniël, maar als die dag nabij komt, dan betekent het dat we terechtkomen in de verdrukking in de tweede helft van de 70e week van Daniël. Dat is dan duidelijk, hè? En dat is die tijd van benauwdheid voor Jacob. Want de tijd van benauwdheid voor Jacob is gewoon de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Oftewel 1260 dagen. En daar lazen we zojuist ook over in Daniël. Openbaring 12. De vrouw vlucht naar de woestijn, alwaar zijn plaats heeft haar van God bereid. Opdat zij haar al daar zouden voeden, 1260 dagen. Dat is precies hetzelfde als de tijd van de benauwdheid van Jacob. Het gaat om precies dezelfde dingen. Men zal er als gelovigen voor kunnen vluchten, voor bewaard worden. Er staat dan ook in Jeremia 30 vers 7, nog zal hij daaruit verlost worden. Want het zal te dien dagen geschieden, vers 8, dat ik zijn juk van uw hals verbreken en uw banden verscheuren zal, en vreemden zullen zich niet meer van hem doen dienen, maar ze zullen dienen de Heere, hun God, namelijk hun koning David, die ik hun verwekken zal. Enzovoorts. Nou, dan spring ik even naar het laatste vers van het hoofdstuk. De hittigheid van des Heeren toorn zal zich niet afwenden totdat hij gedaan en totdat hij daargesteld zal hebben de gedachten zijns harten. In het laatste der dagen zult gij daarop letten. En terzelfde tijd, spreekt de Heere, zal ik alle geslachten Israëls tot God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn, Ami dus. En zo zegt de Heer, het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn. Nou, dat is het verhaal. De tijd van benauwdheid voor Jacob in verband met het aanbreken van de dag des Heeren. Maar de overgeblevenen vinden genade in de woestijn en zullen daar bewaard worden. En dat is dan ongetwijfeld in Edom.
Is dat
daarom
letten wat de Heer Jezus aanhaalt in
vers 24? Nee. Dat daarop letten is hetzelfde als het ter harte nemen uit Deuteronomium 30. Dat wil zeggen, geloven.
Maar wat staat er dan voor uitdrukking?
Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Nee, in Matthäus 24 bedoel je waarschijnlijk gewoon, wanneer je zult zien de gruwel der verwoesting en dan wie het leest merken erop. Ja. Maar dat heeft dan dezelfde betekenis, die van geloof. Maar het is niet hetzelfde daarop letten, het gaat niet om precies dezelfde dingen als in Jeremia 30, maar het gaat om het principe dat men acht zal geven op het woord van God. Dus gewoon geloof. Ja. Gij zult ter harte nemen, gij zult erop letten, gij zult luisteren naar het woord, enzovoorts. Hè? Dat is het, ja. Goed, nou ga ik echt terug naar Obadja, denk ik. Of, ja, ik had natuurlijk Matthäus 24 ook moeten aanhalen, omdat daar staat, wie die gruwel der verwoesting zal zien, dat als dan wie in Judea zijn, vlieden naar de bergen. Je weet nou welk gebergte dat is, hè? Dat van Paran dus. En die op het dak is komen niet af om iets uit zijn huis weg te nemen, enzovoorts. Want als dan zal grote verdrukking wezen. En daarna wordt ook de woestijn genoemd. Want er staat, en als, wanneer ze tot u zullen zeggen, ziet hij eens in de woestijn? Gelooft het niet, ja. Nee, dat staat er niet. Nee, fout. Fout! Bam terug. Er staat, hij zei in de woestijn, dan staat er, gaat niet uit. Er staat, ziet hij is in de binnenkamer en dan staat er, gelooft het niet. Maar als ze zeggen hij is in de woestijn, dan staat er juist niet, gelooft het niet. Want het kon wel eens wezen dat hij er wel is. Ja. Maar er staat, gaat niet uit. Want dat kan niet namelijk, men kan het land niet uit. In die tweede helft van de 70ste week van Daniël. Want vermoedelijk is hij daar dus wel. In Petra. Ja, dat was Matthäus 24. Maar ja, ik ga het nou niet allemaal bespreken hoor. Dus we gaan terug naar Obadja. Dan neem ik de draad weer op bij vers 15. Want de dag des Heren is nabij over al de heidenen. Let wel, niet alleen Edom, maar al de heidenen. En al de heidenen zijn gewoon alle volken. En eigenlijk is dat inclusief Israël. Maar dat heb ik al vaker gezegd, hè. De volgorde is altijd eerst Israël, dan Edom en via Edom al de heidenen. Maar in het algemeen kun je ook Israël rekenen tot de heidenen, zolang het een ongelovig volk is. En de gedachte is dat er een oordeel komt over al de heidenen. De dag des Heren kun je namelijk ook via vertalen met het oordeel des Heren. En dat betekent het in de praktijk toch. De Heer zelf zal zijn oordeel brengen over de volkeren en over al de heidenen. En er staat er gelijk als gij gedaan hebt, zal u gedaan worden. Dat slaat dan weer speciaal op Edom. En er staat ook meteen in vers 16 wat we daaronder hebben te verstaan. Er staat gelijk als gij gedaan hebt, zal u gedaan worden. Namelijk, uw vergelding zal op uw hoofd wederkeren. Ze zullen vergelding ontvangen. deze Edomieten. Want gelijk gij lieden gedronken hebt op de berg mijner heiligheid, wat is dat ook alweer, welke berg? Sion, hè? In Jeruzalem. Dus, gelijk gij lieden gedronken hebt op Sion en in Jeruzalem, zo zullen al de heidenen geduriglijk drinken. Ja, zij zullen drinken en inzwelgen en zullen zijn alsof zij er niet geweest zijn. Want de gedachte is namelijk dat deze Edomieten ooit feest gevierd hebben na de verwoesting van Jeruzalem door de Babyloniërs. Daar hebben we het vorige keer over gehad, of althans een vorige keer, omdat het hier in de voorgaande verse staat. Dat toen Jeruzalem veroverd werd door de Babyloniërs, althans door Nebukadnezar, toen hebben de Edomieten daar eigenlijk aan meegedaan. En ze hebben de Israëlieten en de bewoners van Jeruzalem ook uitgeleverd aan Babel eigenlijk. Want er stond in vers 14. Nog zijn overgeblevenen overgeleverd hebben ten dagen der benauwdheid. Die dag der benauwdheid was toen de val van Jeruzalem, ooit. Maar het heeft een verder vervolg in de toekomst. Je mag dan ook aannemen dat er in de toekomst toch Edomieten blijken te zijn. Want hoewel wij ze niet kunnen aanwijzen, wil het niet zeggen dat ze er dus niet zijn. Wij kunnen ze alleen niet nauwkeurig aanwijzen. Maar het lijkt mij sterk dat zoals in de dagen van bijvoorbeeld Nebukadnezar de Edomieten betrokken waren bij de val van Jeruzalem, er ook in de toekomst, aan het einde van de 70e week van Daniël dus, ook Edomieten betrokken zullen zijn bij de val van Jeruzalem. En dat daarna dat oordeel over Edom en de Edomieten komt. Zodat deze woorden dan ook weer letterlijk gewoon toegepast zullen worden. En zoals gijlieden, vers 16, gedronken hebben op de berg met de heiligheid, zo zullen al de heidenen geduriglijk drinken, maar dan op een andere manier natuurlijk. Want aan de ene kant wordt drinken beschouwd als een uitdrukking van feestvieren, maar aan de andere kant is het drinken ook het drinken van een beker met gif, waardoor men het oordeel over zich haalt. Diezelfde gedachte vinden we ook terug in verband met Babel, dat gaat dus over alle volkeren, in Openbaring 17. De wijnharen, hoererij enzovoorts. Hè. Maar het zal op haar terugkomen. En daarbij moet u bedenken dat een van de manieren om een doodstraf te voltrekken in de oudheid was dat men een beker gif, vergiftigde wijn, aanreikte aan de veroordeelde. En goed, ze hebben dus feest gevierd, maar zo zullen alle heidenen ook onder die wraak komen. Zij zullen geduriglijk drinken. En er staat er ook bij wat daar de betekenis van is. Daar hoeven we niet naar te raden. Er staat namelijk, ze zullen zijn alsof zij niet geweest zijn. Zodat ook hier weer staat dat er uiteindelijk geen heidenen meer zullen zijn. En het misverstand wat er soms uitreist, hebben we al besproken. Dat is namelijk dat het misverstand dat er dan uiteindelijk helemaal geen heidense volkeren meer zouden zijn. Maar dat is een beetje ten onrechte, want het gaat erom dat ongelovigen omkomen, maar dat gelovigen behouden blijven. Gelovigen die dan van afkomst weliswaar heidenen zijn, maar die op grond van hun geloof gerekend worden tot Israël. Vandaar dat er gezegd kan worden, er zijn geen heidenen meer. Als je bijvoorbeeld bovendien beseft dat heidenen lo-ami zijn en gelovigen Ami, dat betekent dat je bij de aanvang van de 1000 jaren alleen maar Ami hebt. En dus geen heidenen. Het is goed om over na te denken. Want wij leren weliswaar dat de gemeente niet in de Bijbel voorgesteld wordt als de bruid van Christus. En dan zeggen we, want Israël is de bruid. Maar dat is maar de vraag wat we daaronder verstaan natuurlijk. Want onder Israël hebben we in dat geval dan toch ook te verstaan alle heidenen die tot geloof gekomen zijn. En eigenlijk blijkt dat het een term is die gebruikt wordt voor allen die eeuwig leven hebben ontvangen. Want het wordt gebruikt in verband met het nieuwe Jeruzalem en de nieuwe schepping in Openbaring 21 en 22. Dus je hebt dan inderdaad Israël als bruid, dat is wel waar, maar de term wordt toegepast op alle gelovigen. Daar gaat het maar om. En vandaar dat je hier geen heidenen meer hebt dan, op een gegeven moment. Omdat zij die van afkomst heidenen zijn, maar tot geloof zijn gekomen, gerekend worden tot het Israëlitisch wereldrijk. En die hebben daar dus ook Israëlitisch burgerschap in ontvangen. Net zo goed als wij hemelsburgerschap hebben ontvangen. Dat is precies dezelfde gedachte eigenlijk. Ze zullen dus zijn alsof zij er niet geweest zijn. Er is niks meer van terug te vinden, uiteindelijk. Dat is niet meteen zo bij de 70ste week van Daniel. Het is zelf niet zo aan het begin van de duizendjarig rijk. Het is zelf niet zo aan het einde van de duizend jaren. Maar het is ongetwijfeld pas een uitspraak die van toepassing is op de nieuwe schepping. Daar zijn sporen van deze oude wereld pas voorgoed verwijderd. Maar terug naar die tijd dan, van de dag des Heren, vers 17. Maar op de berg Sions, diezelfde berg, mijn heiligheid uit vers 16 dus, zal ontkoming zijn. Want die Edomieten zijn blij geweest dat de berg Sions veroverd werd door de Babyloniërs en hebben daar feest gevierd. Maar toch zal het die berg zijn, onder de naam Sion, de berg van Sion, waar ontkoming zal zijn, omdat daar officieel het koninkrijk van de Messias begint. Op de berg Sion zal ontkoming zijn. En hij zal een heiligheid zijn. En die van het huis Jacobs zullen hun erfgoederen erfelijk bezitten. Die berg Sion, dat lijkt me duidelijk, want die vinden we elders ook terug. Ik haal het zo nog wel even aan. Dat is de eerste zin. Op de berg Sion zal ontkoming zijn. De tweede zin is, en hij zal een heiligheid zijn. Daar rijst de vraag, wie is hij? Natuurlijk, hè. Natuurlijk. Dat is de Heer Jezus, dat is de Messias. Nou, denk maar even aan Daniel 9, vers 24. 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad. En dus ook over het heilige Sion. Om, onder andere, de heiligheid der heiligheden te zalven. En dat woord zalven verwijst natuurlijk naar de gezalfde en dus naar de Messias, want dat is hetzelfde. En de heiligheid die gezalfd wordt, is uiteraard deze hier. Hij zal een heiligheid zijn, of gewoon, en hij zal heiligheid zijn. Dat slaat natuurlijk op de heilige Israëls, zoals hij elders genoemd wordt, kortom op de Messias. Daarvoor moet je natuurlijk wat van de schrift weten om dat te begrijpen, maar als je maar iets van de Bijbel weet, dan is dat geen probleem. En dus had hij met een hoofdletter geschreven moeten worden, bij nader inzien. Ja, dat is de makkelijkste manier om de verklaring te noteren. Je verandert het in een hoofdletter en dan weet je voortaan wat het is, hè? En dan staat er, en die van het huis Jacob zullen hun erfgoederen erfelijk bezitten. Nou, even nou van voor naar aan weer, er zijn dus drie zinnen. De eerste is, op de berg Sion zal ontkoming zijn. Waar hebben we dat mee gehoord? Dat zou iedereen zo uit zijn hoofd moeten kunnen zeggen. In Joël 2 namelijk. Oh, dat is verder terug natuurlijk, dat is al geweest, ja. Joël 2, vers 32... waar de gebeurtenissen aan het eind van de 70ste week van Daniel besproken worden, althans een deel ervan. En dan staat er in vers 32, en het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. Dan weet je meteen wie die heiligheid is, hè? Dat is de Heren dus. Al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden, want op de berg Sions, namelijk te Jeruzalem, zal ontkoming zijn. Gelijk als de Heer gezegd heeft. Nou, dat is precies wat Obadja vers 17 zegt. Maar op de berg Sion zal ontkoming zijn en hij zal een heiligheid zijn. Die hij is dus gewoon die Heer die men aanroept. Waarna vers 32 van Joël 2 nog zegt, en dat bij de overgeblevenen die de Heer zal roepen. Dat lijkt me ook niet zo moeilijk. Overgebleven is gewoon de term van het overblijfsel. De overgeblevene van het zwaard en zo, weet u wel. En die de Heere zal roepen, dat is een tekst die gebruikt wordt om allerlei misverstanden aan op te hangen. Want dan krijgen we de leer over de uitverkiezing natuurlijk prompt weer. Maar gelukkig is het helemaal niet problematisch. Want in het Nieuwe Testament, met name in Romeinen, wordt uitgelegd hoe dat zit met die roeping. En ook in Efeze 1 natuurlijk. Want wie zijn er geroepen? De gelovigen. Ja, Romeinen 11 is wat dat betreft erg goed. Want daar wordt ditzelfde schriftgedeelte aangehaald. Daar wordt gesproken over een overblijfsel. En ook over al wie de naam des Heeren wil aanroepen. Dat staat trouwens in Romeinen 10. Maar hoofdstuk 11 volgt daar natuurlijk gewoon op. En hoofdstuk 11 wordt gesproken over het overblijfsel. En daar wordt gezegd dat die roeping inderdaad uitgaat van de Heer zelf. De Heer zelf roept. En de vraag is, wie roept hij dan? En het antwoord is, alle gelovigen. Want hij roept naar de verkiezing der genade, staat er. Zie, en daarom staat er, de Heer heeft zichzelf een overblijfsel gelaten. En zo zit het ook, daar zorgt de Heer voor. Want de Heer kiest gewoon alle gelovigen. Dat blijkt ook wel, want ditzelfde vers zegt, wie er overblijven, namelijk al wie de naam des Heeren aanroept. Dat is heel gemakkelijk. Al wie de naam des Heeren zal aanroepen zal behouden worden. En later heette die lui in hetzelfde vers, de overgeblevenen die de Heeren zal roepen. Want zij roepen de naam des Heeren aan en de Heer roept vervolgens hen. En hoe zullen ze aanroepen? En hoe zullen ze aanroepen? Wie ze niet geloofd hebben, zegt Romeinen 10. En hoe zullen ze geloven zonder die hun predikt? Dus laten we dan toch maar het evangelie prediken aan Israël. Hè? Ja, duidelijk hè. Dus dat is een schitterend parallelvers. Nou, het is eigenlijk zo dat dit vers gewoon weer, dat er naar verwezen wordt in Obadja vers 17. Maar je zou naast Obadja vers 17 ook kunnen leggen Jesaja 46 vers 13. Jesaja 46, schitterende uitspraak. Er staat namelijk in vers 13 van Jesaja 46, ik breng mijn gerechtigheid nabij, zij zal niet verre wezen, en mijn heil zal niet vertoeven, maar ik zal heil geven in Sion, aan Israël mijn heerlijkheid. Dus heil begint in Sion. Want op de berg Sion, te Jeruzalem namelijk, zal ontkoming wezen en zal men behouden worden. Dus het is inderdaad niet ver. Het is in Israël, in ieder geval in Jeruzalem op de berg Sion. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat het noemen van deze woorden, ik breng mijn gerechtigheid nabij en zij zal niet verre wezen, dat dat niet alleen een geografische betekenis heeft en zegt het is in Sion, maar het heeft ook een wat bredere betekenis ontleend aan Deuteronomium 30. En niet alleen Deuteronomium 30, maar daarmee ook Romeinen 10. Want daar wordt gesproken over gerechtigheid die uit het geloof is. Staat toch, ik breng mijn gerechtigheid nabij. En er wordt gesproken over een gerechtigheid die uit het geloof is. En die is niet verre, maar die is zeer nabij. Namelijk, heel nabij, namelijk in uw mond en in uw hart. Of in uw hart en in uw mond. Zegt Deuteronomium 30. En Romeinen 10 zegt daarbij, dat is ook inderdaad dicht nabij. Want met het hart gelooft men en met de mond beleidt men. Wat? Ja, de Heere uiteraard. Want met het hart gelooft men en met de mond roept men hem aan. Ja, ik zou graag dan even naar Romeinen gaan en die hoofdstukken. Maar dat gaat zo niet, hè? Ik hoop maar dat u die hoofdstukken dan kent. Ik doe mijn ogen dicht en ik zie ze voor me. Ik lees het als het ware zo op, hè? Want ik zie dat staan als het ware. Die verbindingen die zijn zo mooi. Het wordt gesproken in Deuteronomium 30 over de wet. Dat men de wet zou moeten doen. Dat Israël zich zal bekeren tot die woorden Gods met het ganse hart. En dan staat er dat niet zo moeilijk is. Want het is niet ver. Je hoeft het niet uit de hemel te halen. En niet uit het dodenrijk. Maar het is heel nabij. Het is namelijk in jezelf. Het is namelijk in je hart en in je mond. En dat is wat Paulus aanhaalt in Romeinen. Hij verklaart, hij zegt, want het is in het hart, want je moet die wet met je hart doen. Je moet er namelijk geloven en met de mond moet je het doen, want je moet de naam des Heeren aanroepen. Met het hart gelooft men en met de mond beleidt men. En daarna zegt hij prompt, want al wie de naam des Heeren aanroept, en dus met de mond beleidt, zal zalig worden. Het is een heel eenvoudige verbinding. En leuk is, als die tekst op Israël van toepassing gebracht wordt, die uit Deuteronomium 30, dan staat er in Deuteronomium 30, het is niet verre, maar het is nabij. En dan blijkt het te zijn in Sion, want dan wordt het op het volk toegepast, en is het in Israël zelf, in het volk, in het land zelf, in Jeruzalem, maar meer speciaal op Sion. de berg van Gods heiligheid, want daar zou het koninkrijk beginnen. En wordt het op de individuele mens van toepassing gebracht, is het ook nabij, ook namelijk in die mens, namelijk in zijn hart en in zijn mond. Dus het beeld wordt inderdaad 2 keer minstens toegepast. Nou, dan laat ik het dan weer bij. En dan gaan we weer terug naar Obadja. Vers 17 waren wij, maar op de berg Sion zal ontkoming zijn. En dat wil dus zeggen, letterlijk, dat men op die berg Sion de naam des Heeren zal aanroepen. Dezelfde plaats waar de Edomieten feest gevierd hebben over de val van Jeruzalem, dezelfde plaats zal eens ontkoming zijn. Begrijpt u me goed? Het is ontkoming op die plaats, maar dat betekent natuurlijk wel, want we weten dat het andere schriftgedeelte, dat men vanaf die plaats de naam des Heeren aanroept en dus is er ontkoming, maar het is dan toch een ontkoming het land uit. Hè? Dat is de gelegenheid van het scheuren van de olijfberg en het vluchten naar de woestijn. Dat is het dan, maar op die plek is inderdaad ontkoming. Maar wel de voorgeschreven wijze, namelijk via het aanroepen van de naam des Heeren en dus via geloof. Dus op de berg Sion zal ontkoming zijn en dan staat er en hij zal een heiligheid zijn. Dat weten we ook wat dat is, want dat slaat op Jehovah zelf, op de naam ook die men zal moeten aanroepen. 70 weken zijn bestemd om de heiligheid der heiligheden te zalven en de heilige Israëls wordt daar gezalfd en men zal hem aanroepen. Hij zal heiligheid zijn en dan staat er, trouwens, de Sion zelf wordt ook heilige berg genoemd, maar het slaat, ik denk dat de vertalers die term, hij zal een heiligheid zijn, laten slaan op de bergen, omdat Sion heet de berg mijner heiligheid. Maar dat blijft hetzelfde verhaal, want wat is dan die heiligheid van die berg Sion? Ik stel de vraag met opzet natuurlijk verkeerd, maar ik had moeten zeggen, wie is dan die heiligheid van die berg Sion? En dat is nog steeds, ja, de Heer Jezus, ja, de Messias. Goed, dat weten we dan ook. En dan het derde deel van het vers. En die van het huis Jacob zullen hun erfgoederen erfelijk bezitten. Dat betekent dat wat aan Jacob beloofd was als erfgoed, zullen zij ook inderdaad, of zal Jacob ook inderdaad, in bezit nemen. Hun erfgoederen zullen zij erfelijk bezitten. En een van die dingen die hem beloofd was, die ze zouden erven, was het heilige land en dus ook Sion. Maar het land in het algemeen, wordt trouwens ook in de volgende verse, met name in vers 19, over gesproken. Maar een van de dingen die ik moet opmerken is dat er staat, en die van het huis Jacobs, er staat niet die van het huis Israëls. Want dat is wel zo, maar het staat er niet. Want het is wel zo natuurlijk, dat degenen die hun erfgoederen erfelijk zullen bezitten, dat zijn uiteraard gelovigen. En ze zouden, er zou dus inderdaad kunnen staan die van het huis Israëls. Zou heel goed kunnen. Maar er staat niet, er staat Jacob. En dat betekent dat hier met nadruk gezegd wordt dat het wel degelijk gaat om het natuurlijke volk. Let wel, een wedergeboren volk, een volk bestaand uit wedergeboren mensen, maar niettemin een volk hier op aarde. Zodat het niet alleen gelovigen zijn die wedergeboren zijn, maar bovendien zijn het inderdaad de erfgenamen van Abraham, Isaac en Jacob naar het vlees. Wedergeboren Israëlieten. En het is van belang om dat te zien. Ik weet nooit zo goed van welke kant ik het nou weer eens zal vertellen. Want het hangt er maar vanaf welke kerkelijke achtergrond iemand heeft. Maar we dienen te beseffen dat die beloften die in de schrift in het Oude Testament gedaan zijn, natuurlijk wel degelijk worden toegepast op Israël. En ja, de kring waar ik uit vandaan kom, is dat natuurlijk geen probleem. Ik heb nooit anders geleerd. Natuurlijk gaat het over Israël. Ik heb er later bij moeten leren, met grote nadruk bij moeten leren, dat diezelfde profetieën wel degelijk worden toegepast op de gemeente. Dat wil zeggen, diezelfde profetieën worden vergeestelijkt en toegepast op de gelovigen van vandaag. En dat vergeestelijke, dat is was in mijn omgeving over het algemeen een vies woord. Dat mocht je niet gebruiken. Je mocht niet vergeestelijken. Maar aan de andere kant is het zo dat de grote meerderheid van christelijk Nederland, Niet anders, nou ja, men weet van de Bijbel niks hoor, maar men weet niet anders dan dat de beloften die aan Israël gedaan zijn, die moeten toegepast worden op de kerk en niet op Israël. En traditioneel geloven de theologische wereld dus helemaal niet in een toepassing van deze beloften op het natuurlijke volk Israël. Ze kwamen ook in grote problemen toen er bleek dat er ineens weer een Joodse staat was in Palestina. Want het past helemaal niet in hun theologie. En dan krijg je grote problemen dus, hè, als het er niet in past. Maar het punt is dat beide dingen waar zijn. Wij dienen te weten dat aan de ene kant weliswaar deze profetieën letterlijk spreken over Israël, maar net zo goed een toepassing hebben op de gemeente. En voor sommige mensen moet ik het andersom zeggen en zeggen, inderdaad, het is van toepassing op de gemeente. Profetieën spreken over Israël en worden toegepast op de kerk. Inderdaad, de kerk die weliswaar in de Bijbel niet geestelijk Israël wordt genoemd, maar wel het Israël Gods. In Galaten. Dus het is wel degelijk zo, en er zijn voorbeelden genoeg van, dat die profetieën worden toegepast op ons vandaag. Die profetieën over Lo-Ami, dat Ami wordt, dat uit Hosea, natuurlijk gaat het over Israël. Maar als het in Romeinen 9 wordt aangehaald, dan gaat het niet over Israël, maar gaat het over de gemeente. Dan blijkt het toch echt geestelijk toegepast te worden. En als Psalm 68 spreekt over de terugverzameling van hen die in ballingschap zijn, in de gevangenis zijn, staat het. Dan wordt het in Efeze 4 aangehaald en blijkt het wel degelijk te gaan over de gemeente die verzameld wordt. Dan worden de gelovigen uit de volkeren verzameld en bij elkaar gezet. Ze worden dus uit hun gevangenis, uit hun ballingschap gehaald en verzameld en gezet in hun erfenis, in hun beloofde land. Dat is weliswaar een hemelsvaderland, maar niettemin is het zo. Dat betekent dus dat we, ik gaf maar even twee voorbeelden zo uit het hoofd, dat betekent dus dat we in de Bijbel zelf zien dat die profetieën worden toegepast op de gemeente, op de kerk zo u wilt, er is in het Grieks toch geen ander woord voor. Maar daaruit mag je niet besluiten dat het andere dan niet waar is. Je mag niet besluiten dat het dan niet van toepassing is op het natuurlijke Israël. En daarom wijs ik nou even op deze tekst, want hier staat niet Israël, er staat Jacob. Niet dat het verschil zo groot is, maar het is opmerkelijk. Als je dus gewoon zou zeggen, wat over Israël gaat, wordt toegepast op de gemeente, dan is nou mijn volgende vraag, maar als het nou over Jacob gaat, gaat het dan ook over de gemeente? En dan is het antwoord, nee, zeker niet. Dat we deze schriftplaats weliswaar toch op de gemeente van toepassing kunnen brengen, is niet om wat hier staat, maar omdat we dit vers vergelijken met andere versen die ongeveer hetzelfde zeggen, waar wel degelijk de naam Israël staat. Maar hier staat Jacob. En dat betekent dus dat het spreekt over het natuurlijke volk, het volk van natuurlijke afstammelingen of erfgenamen dan, van Jacob. Dat die mensen Israël moeten zijn, oftewel gelovigen moeten zijn om deze bezittingen te ontvangen, ja, dat hoop ik dat we dat nou langzamerhand weten. Maar er wordt hier toch echt gesproken over hen die weliswaar gelovigen zijn, maar van nature erfgenamen zijn van Jacob. Dus afstammelingen zijn, of erfgenamen moet ik eigenlijk zeggen, want afstamming speelt niet zo'n grote rol, maar erfgenamen zijn van de 12 stammen van Israël. Dat is het. En daarom staat er Jacob. En als er Israël staat, kun je zeggen, dat is de kerk. Maar als er Jacob staat, kun je dat niet zeggen. Tenminste, niet uitsluitend. Daar gaat het maar om. En dus, die van het huis Jacob zullen hun erfgoederen erfelijk bezitten. En meteen, en Jacobs huis zal een vuur zijn, en Jozefs huis een vlam, enzovoorts. Dus uitdrukkelijk Jacob weer herhaald. Een van de andere opmerkelijke schriftplaatsen in dat verband vind ik altijd in Zacharia. Even kijken of ik het zo gauw kan vinden. In Zacharia. Ja, Zacharia 12. Zacharia 12, wat ook spreekt over de gebeurtenissen in de grote verdrukking. En dus de gebeurtenissen ook rond het einde van de grote verdrukking en dus het einde van de 70ste week. Het bekendste deel is natuurlijk vanaf vers 10... omdat daar staat, doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. en zo verder. Dat wil zeggen, hier vinden we ook de belofte van de uitstorting van de Heilige Geest. Net als in Joël 2. En het blijkt dat net als in Joël 2 deze profetie wordt toegepast op de gebeurtenissen aan het einde van de 70ste week. Trouwens, het scheuren van de olijfberg wordt vermeld 2 hoofdstukken verder. 1 bladzijde verder. Namelijk in Zacharia 14, vers 4. Dus over die gebeurtenissen gaat het. Maar minder bekend gedeelte is natuurlijk wat eraan vooraf gaat in Zacharia 12. Maar er staat in vers 6 van Zacharia 12. Te dien dagen zal ik de leidslieden van Juda stellen. De leidslieden der Joden dus. De leidslieden van Juda stellen. Als een vurige haard onder het hout. En als een vurige fakkel onder de schoven. En het aardige is, dat is net zo'n uitspraak als in Obadja. Want er staat ook. En Jacobs huis zal een vuur zijn. En Jozefs huis een vlam. En Esaus huis tot de stoppel. En Jacob als vuur zal Esau, namelijk het stro, in brand steken. Want dat staat in vers 18 van Obadja. Maar hier staat iets dergelijks, want er staat in Zacharia 12 vers 6. De lijstlieden van Juda zullen zijn als vurige haard onder het hout en als een vurige fakkel onder de schoven. En ze zullen ter rechter en ter linkerzijde alle volken rondom verteren. Niet alleen Edom, maar alle andere volken ook. Dan verbranden ze dus alsof zij er niet geweest zijn. Ik citeer dus weer uit vers 16 van Obadja. En dan staat er, en Jeruzalem zal nog blijven in haar plaats. Waar dan? Ja, te Jeruzalem. Nou, waar het me nou om gaat is om deze laatste uitspraak. Dit vers loopt natuurlijk helemaal parallel hè, aan vers 18 van Obadja. Maar het gaat me om die laatste woorden uit vers 6 van Zacharia 12. Jeruzalem zal nog blijven in haar plaats, te Jeruzalem. Want kijk, wij weten uit Galaten 4... en uit Hebreeën 12, dat Jeruzalem een type is van de hemel. Met andere woorden, zoals Israël geregeerd zal worden vanuit Jeruzalem, en zoals een Israëliet dan het burgerschap heeft van Jeruzalem, zo wordt de gemeente geleid vanuit de hemel, en hebben wij inderdaad een burgerschap in de hemel, in het hemels Jeruzalem namelijk, want daar staan we opgeschreven, zegt Hebreeën 12, oftewel, dat is ons allermoeder, zegt Galaten 4. Maar hier staat uitdrukkelijk in Zacharia 12, denk erom, Jeruzalem, maar we hebben het niet over de hemel. Niet Jeruzalem in overdrachtelijke zin, maar Jeruzalem letterlijk in de geografische betekenis. Voor mijn part de topografische betekenis. Namelijk, Jeruzalem zal nog blijven in haar plaats, namelijk te Jeruzalem. Niet in de hemel, niet in een brede algemene betekenis, zo van Jeruzalem is nou eenmaal een beeld van het koninkrijk. In de hemel of op aarde maakt niet uit, maar van alles bij elkaar. Nee, hier speciaal staat denken om, het is Jeruzalem. En dat betekent dus dat deze profetie inderdaad, hoe dan ook, in de eerste plaats een letterlijke toepassing heeft op gebeurtenissen in Israël, in Juda, want het wordt met name genoemd, en dus in Jeruzalem. Zodat die gebeurtenissen, als ze zich afspelen, zich zullen afspelen op een bepaalde plaats op de aarde en dus aan te wijzen op de kaart. Dat het een overdrachtelijke betekenis heeft daarnaast, dat is wel waar, maar dat is nou het punt niet. Het gaat er maar om dat we ook uitdrukkelijk zien dat het een letterlijke betekenis heeft. En dat is voor een dispensationalist vanzelfsprekend, maar voor iemand die vertrouwd is met de verbondstheologie is dat bijna een vloek. Want die hebben daar geen idee van, die mensen, die weten dat niet. Die kunnen heel goed aantonen dat die profetieën van toepassing gebracht worden op de kerk. Dat kun je ook aantonen. Dat weet een dispensationalist niet. He? Maar niettemin is dat zo. Maar daarnaast blijft het waar dat deze dingen ook gewoon hun letterlijke toepassing op Israël hier op aarde houden. En voor de gelegenheid heet het dan Jacob. En Jeruzalem, daar staat er uitdrukkelijk, Jeruzalem in haar plaats, te Jeruzalem. Dus inderdaad, letterlijke toepassing van deze dingen. En dat is dus hetzelfde als wat er in Obadja staat in vers 17. Die van het huis Jacobs zullen hun erfgoederen erfelijk bezitten en dus inderdaad hierop aarde. Niet zozeer Israël, maar inderdaad het letterlijke volk.